Ik wilde beginnen niet met Bijbellezen, daar komen we vanavond wel aan toe. Ik wil u alleen in herinnering brengen voordat we weer gaan beginnen. Dat er niet bedoeld is met voor of tegen crematie. En dat zou u vooral niet in uw gedachten moeten krijgen, dan heb ik het fout gedaan. U moet niet denken dat dat iets te maken heeft met de opstanding. Daar gaat het niet om, bij wel of niet cremeren. Voor ons gaat het bij het onderwerp wel of niet cremeren om de wil van God. Om die te doen. Dat is ook wat Gernet bad. De norm ligt in hem. En wij willen die norm kennen om daarnaar te kunnen handelen. Of dat iemand opstaat, ja of nee, dat is een heel andere zaak. Dat heeft niet te maken met verbranden van gebeente of van het lichaam. Maar het heeft te maken met die scheppende God die spreekt en de dood en het dodenrijk en de zee geven hun buitprijs. De dood is radicaal vernietigd toen Christus Jezus opstond uit de dood, in gehoorzaamheid zich eraan overgaf en de dood op zijn eigen terrein versloeg. Dus sta ik dan niet op als ik me heb laten cremeren of als ik me laat cremeren? Daar gaat het helemaal niet om. Waar het bij dit onderwerp om gaat, dat is: wat is de betovering van de tijd dat we heidense gewoonten zomaar overnemen onder een mom van hygiëne en weten we dan wel wat we aan het doen zijn? En willen we, zijn we nog bereid, en wij zijn natuurlijk bereid, we zijn ervoor gekomen, om de Bijbel eens te toetsen op deze punten en tot ons hart te laten spreken. En daar gaat het vanavond om. En dan zou u misschien gedachten kunnen hebben van: ik weet ook nog een tekst, daar denk ik nu aan. Dat is hartstikke fijn, maar ik pretendeer helemaal niet dat ik alle teksten heb genomen. Ik heb alleen een aantal teksten genomen om duidelijk te kunnen aangeven: toch zit er een geheimenis in. En toch zit er een geheimenis in. Als de Bijbel stelt, dat zullen we dadelijk nalezen, dat het gebeente zal bloeien, dan wordt er toch uitdrukkelijk over het gebeente gesproken. Dat het uitverlopen zal bloeien. Als Jesaja zegt dat mijn lijk zal opstaan, mijn dode lichaam zal opstaan, dan zit er toch iets aan vast. Wat weet ik niet, kom ik ook niet uit. Ik wil u dat alleen het Bijbelse getuigenis over het lichaam, het dode lichaam, over verbranding, willen we naar luisteren. Dat is de bedoeling van vandaag. Daartoe krijgt u een nieuw stensel. De andere hadden we afgewerkt en we zijn geëindigd met een heidens-Griekse gedachte, staand boven een crematorium. En het is dat de ziel in de kerker van het lichaam door het verbranden van het lichaam bevrijd moet worden. Vlam los, verlost de ziel die vast zit in het stoffelijk overschot. En dan zijn we puur bezig met het Hellenisme. We gaan beginnen met stempel 6. Nou, wat leerde men vroeger? We gaan eerst een stukje lezen en het gaat vanavond natuurlijk om het Bijbels getuigenis, hè, ten aanzien van een aantal punten. Maar we moeten even door dit heen. Ik ben nog steeds bezig met het boek van Delleman, doorzichtige naam, zoals dat altijd in de Bijbel is. Augustinus en Thomas van Aquino leerden dat de Heer onze totale stoffelijkheid, materie, dat is in het grijze verleden, hè, van 300 na Christus en zo, en de middeleeuwen, dat de Heer onze totale materie weer bijeen zou vergaren als het moest uit alle hoeken der aarde, om die totale materie dan te herscheppen tot een nieuw lichaam. Dat is natuurlijk een geloofsuitspraak van vroeger. Dat begrijpt u wel. God is een grote God. Men moest een antwoord geven op het verteren van de lichamen en de opstanding. Dus God zou die materie, die toch niet van die aardbol afkomt, bijeen vergaren en dan herscheppen tot een nieuw lichaam. De geloofsuitspraak uit de vroegere tijden. Professor Dr. Bavink, een dogmaticus, gereformeerd, verwerpt deze voorstelling. Nou gaan we naar de moderne tijden. Maar handhaaft de leerstelling: identiteit van de mens voor en na de opstanding door herschepping van zijn lichaam uit een kern of kiem die zou overblijven. Dus Babis zegt, er is een identiteit die hetzelfde is bij de mens, van voor en na de opstanding. Dat klopt. Bijbels kunnen we maar naar één kijken, dat is Jezus Christus. En hij stond op uit de doden en Maria dacht dat het de tuinman was. En hij zei, Maria. En ze zei, Rabboni. En er waren twee mannen onderweg naar Emmaus en hij liep tussen hen in. En op een gegeven moment maakte hij een vertrouwd gebaar. En het was de Heere. Maar weg was hij. Een identiteit met het lichaam. Het oude lichaam en het nieuwe lichaam. Veel scherper nog vind ik dat Jezus zegt, betast mij, Lucas 24, en zie dat ik beenderen heb. En dat Jezus heeft gezegd, zie mijn handen, kom hier, voel in mijn zij. De littekens, in het nieuwe lichaam. Openbaring 5 zegt, in de hemel staat een lam als geslacht, dat wil zeggen met de slachtwonden, dat zit in dat werkwoord, met de slachtwonden, in de hemel. Op grond van alles wat hij heeft gedaan. De littekens, dat is het handelsmerk. Dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar dat is het herkenningsteken van Jezus. De littekens van het oude lichaam zijn de herkenningstekens dat hij dezelfde is in het nieuwe lichaam. Er is een identiteit. Een continuïteit, zou je haar zeggen. Nou, Babies die zegt, kijk, dat bij één vergaren van die materie, dat is een antieke gedachte. Erg gelovig, maar wijs ik af. Maar ik denk toch dat er een herschepping is uit een kern of kiem. Een cel. Maar dat zou dan een dode cel zijn. Een kern of kiem, die zou overblijven. Laten we verder voor Babink, hè. Ik wil u alleen zo breed mogelijk informeren, dat u niet met dom, of met een dom gezegde gevangen genomen kan worden. Ik wil u goed informeren alle kanten. Professor van Utrecht schrijft in die geest, zoals Babink, namelijk, het gebeente zal naar analogie van wat in het visioen van Ezechiël gebeurde met de dorre doodsbeenderen weer tot een levend lichaam worden. Moet u even goed begrijpen dat dat beeld niet helemaal toepasbaar is. Uit Ezechiël, dat zijn geen mensen, maar het is een volk, hè. Dat gaat niet om letterlijke benen, maar gaat om herijzenis van Israël. Mag je dat nou gebruiken voor de opstanding? Daar wordt bezwaar tegen ingebracht. Toch zegt Van Nistrik, die zegt nou, op een soortgelijke wijze, wat in het visioen verteld wordt, dat is zijn mening. En dan zegt hij, natuurlijk zou ik de macht des Heren om doden levend te maken en op te wekken, niet willen binden aan het bewaard zijn der beenderen. Dat is natuurlijk een enorme conclusie die we helemaal kunnen beamen. Er hoeft niet een kern of kiem over te blijven. God spreekt en het is er. Dat is dus 100% geloof, spreekt hij hieruit. Toch zegt professor Van Nistrik, ik ben echter wel van mening dat in de Bijbelse mensenleer, leer over de mens, zo nadrukkelijk over het gebeente wordt gesproken, dat ik voor mijzelf met geen mogelijkheid tot crematie zou kunnen besluiten. Dus een dogmaticus die de schriften kent, met een positieve instelling, dat heb ik u bij dogmatiek wel geprobeerd te laten horen, zegt, er is met dat Bijbelse gebeente wat aan de hand, zodat ik niet kan besluiten tot crematie. Hij is ook begraven worden. Ondertussen, we willen de zaken niet opblazen, ook hier geldt, ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Romeinen 14, vers 5. Ik vind dat een hele angstige zaak, om die tekst zo te gebruiken. Want als ik dan maar voor mijn eigen besef ten volle overtuigd ben, kan ik doen en laten wat ik wil. Maar het gaat niet om mijn besef, maar het gaat om wat God zegt. Dat is een groot verschil natuurlijk. Professor Dr. H. Ridderbos, dat zijn knappe mensen allemaal, hè. Dan zijn wij niks natuurlijk, hè. Ja, ik heb ook iets voor mijn naam. C. C van Oever. Maar een professor dokter, dat toch... Heb je toch weer een iemand, hè? Doe even een deur open bij jou, Cor. Die zegt dit. Van een in leven blijvende kern of kiem is dus niet alleen geen sprake, maar ook geen veronderstelling. De heren zijn het helemaal niet met elkaar heen, jongen. Waar hebben we dadelijk niks meer over. In 1 Korinthe 15, vers 35 tot 44, is de gedachte veel eer dat het één aardlichaam, dat is zaad, in de plaats gesteld wordt van het ander, opwekkingslichaam. Tegenover gezaaid worden staat niet maaien of oogsten, maar opgewekt worden. Continuïteit en identiteit is dan ook niet te zoeken in iets dat uit het oude lichaam in het nieuwe lichaam overgaat, maar in de goddelijke wondermacht, scheppingsmacht, scheppingskracht. Nou, daar zou je eigenlijk over moeten denken, daarvoor zijn we hier bij elkaar. Om elkaar wat aan te geven, zodat je zegt, nou, kijk, ik begrijp wat Augustinus heeft gezegd. Ik begrijp Bavink, Miftrik, en Ridderbos, die zegt voor mij, zegt hij, het wat er dichterbij komt. Helemaal. Nou, dan komt dat waarschijnlijk omdat u uit uw hoofd niet weet wat in 1 Korinthe 15 staat. Maar in 1 Korinthe 15 staat dat er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. En er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Nou, zegt hij, kijk, dat aardse lichaam, dat is het zaad. Als er nou een continuïteit zou zijn, een doorzetten van het aardse lichaam wat in de gezaaid wordt, dan zou er moeten staan, maar er wordt gemaaid of geoogst, dan zou dus iets, een kern of kiem van het oude lichaam worden gebruikt om het nieuwe te scheppen. Begrijp je? Maar hij zegt, dat staat niet tegenover elkaar. Maar er wordt gesproken over aards lichaam zaad, en er wordt niet gesproken over oogsten of maaien, maar er wordt gesproken van opwekking. Dus dat is niet direct het gevolg van het zaaien. Maar er is een hele nieuwe dag opwekken. Er hoeft dus geen kern of kiem meer over te blijven. En dus het doorgaan en de identiteit is dan ook niet te zoeken in iets dat uit het oude lichaam in het nieuwe lichaam overgaat, maar in de goddelijke wondermacht. Dus, als je nou hier een streep zet, dan zou je moeten concluderen, goed luisteren, anders begrijp ik mijn bedoeling niet, maar zou je, ik kan me rustig laten cremeren. Want God heeft niets van dit lichaam nodig om me op te wekken. Begrijp je? Dat kan je gerust hierop zeggen. En ik begrijp heel goed dat daarom Delleman en vele andere predikanten in die colleges zitten voor de uitbreiding van laboratoria en de diensten doen bij een crematorium. Bij een crematie. Want dat is ook zo. Kijk maar wat Ridderbos zegt enzovoort. Daarom heb ik ook daarnet geprobeerd u aan te geven, als u de verwachting hebt dat ik probeer met bijbelteksten te bewijzen dat je niet kan laten cremeren, bent u fout. Maar ik wil u laten zien wat God zegt. En als dat uw norm is, dan bent u in een heel andere gedachtegang gekomen. En daar gaat het mij om. Het gaat er mij niet om of God een kern of kiem van mijn lichaam nodig heeft. Het gaat me om dat ik wil doen met mijn lichaam wat God wil. Omdat het zijn lichaam is. Gekocht en betaald. Daar mag hij over beschikken. En hij heeft niet gezegd lijkverbranding. Over dat punt gaat het me alleen. Als God zegt dat ik tot stof zal wederkeren, heb ik de brutaliteit niet om het te laten verassen. Want ik ben maar zo'n klein mensje tegenover een heilige God. Hij weet waarom hij zegt. Ik weet niet. Ik wil alleen maar gehoord blijven. Om die redenen gaat het dus dadelijk. Dat wil ik u laten zien. En dan zeg ik, professor Riddenbos, ik ben het helemaal met je eens. Ik kan daar gewoon op beamen. Die kern op Kim van Bavink of van Augustinus, dat zie ik helemaal niet zitten. Zie ik helemaal niet zitten. Maar het gaat me niet om of God mijn kern op. Het gaat erom dat in mijn leven en in mijn sterven ben ik zijn eigendom en zal ik doen wat hij in zijn woord mij zegt. In gehoorzaamheid. En dan wijst God als een gruwel elke verbranding af. Hoe komt men nou zo gemakkelijk tot crematie? Dat heb ik geprobeerd te pakken onder het hoofdje. Men zegt, maar als je hier een uur zit te luisteren, dan gaan de fijne dingetjes misschien wat voorbij. Hè? Daarom moet je met stencils bezig zijn. En je moet je toebereiden dat je geen bokken schiet. Want ik wil dat als u een theoloog tegen het lijf loopt en u zegt, dominee, ik wijs crematie af, dat u er ook bij zegt, waarom? En dat u zegt, hoewel Riddenbos zegt, hoewel Thomas van Aquino zegt, hoewel, ja natuurlijk, zo komen ze toch ook, anders denken ze super. Maar op grond van kennis, we zullen daarmee strijden, met dat wapen. Nou, hoe doet Delleman dat nou? Dat doet hij heel aardig. Del, de man. Men zegt dat de Bijbel zegt, heb ik gezegd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men zegt dat de Bijbel zegt. En hij zegt het zo knap dat ik heb achter elkaar mijn Bijbel opgezocht en ik heb gedacht, verrek, het staat er. Ja, kijk maar. Genesis 18 vers 27 begint zijn boek mee. Crematie en christendom ofzo. Abraham spreekt dan tot Yahweh, tot God. En hij zegt, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heer te spreken, hoewel ik stof en as ben. Hé, hey, als ik nou toch stof en as ben, kan ik ook verachten. Dat is logisch. Staat in de Bijbel. Genesis 18 vers 27. Nog erger, Job zegt in 19b... 30 vers 19b. En God, de geweldenaar. Dat is een vertaling van het KBS hoor. Katholieke Bijbelstichting. Smijt me tegen de grond en daar lig ik dan. Een hoopje stof en as. Nou, kun je gelijk verachten. De Nederlandse Bijbelgenootschap vertaalt haar. Dat Job zegt, ik ben aan stof en aan as en stof gelijk geworden. Dat is nog iets anders. Dat zegt niet dat ik stof en as ben, maar ik ben gelijk geworden. We laten het even liggen. We gaan door. Komt vanzelf op zijn pootjes terecht. De Anglicaanse begrafenisliturgie zegt, bestellen wij zijn haar lichaam ter aarde. He, ik zit ineens zit ik in die toonhoogte. Plechtig. Aarde tot aarde. Aard. Tot as. Stof tot stof. In de zekere en vaste hoop der verrijzenis tot het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam. Opmerking van vroeger. Er staat niet onze as, maar ons vernederd lichaam. Veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij alle dingen aan zich kan onderwerpen. Filippenzen 3, vers 21. Des te meer merkwaardig, schrijft Delleman, dit oude as tot as, omdat het nu ook gebruikt kan worden bij crematies. Tot zover, dominee T.H. Delleman in Christen en Crematie. Opmerking. Dan gaan we. Gaan het even terughalen, proberen. Het Hebreeuwse woord voor stof is afar. Als ik het goed uitspreek. Maar ik heb 3 lessen pas gehad, dus. Het Hebreeuwse woord voor as is efer. Dat zijn dus 2 verschillende woorden. Genesis 2 vers 7 staat, toen formeerde de Heere God de mens van afar en efar. Al Delleman gelijk heeft, maar staat er niet. Toen formeerde de Heere God de mens van afar uit de aardbodem. Opmerking. Er kwam geen arts aan te pas. Ja, dat rijmt. Als het niet zo verdrietig was, namelijk inleg door uitleg. Dat schiet me te binnen het waar ik zit schrijven, hè. Ik ben soms te afremmen, dat weet ik wel. Dat is mijn fout. Genesis 3, vers 19b zegt... Stof, afar, zijt gij. En tot stof, afar, zult ge wederkeren. En nou heb ik 3 lessen Hebreeuws gehad, maar dat heb ik na kunnen kijken. Dat is wel, dat is een compliment voor Jan van Wingerden. Want ik heb een... dingen gehad voor jou, Genesis uit de grondtekst, enzovoort, en dan kan ik het in nakijken. Dan staat er wel wan afar of zo dergelijk. Ja? Goed zo. En ik vond het knap dat ik na die 3 lessen dat ik het kon nakijken. Ik denk, ik wil kijken wat er staat, of er even op afar staat, ik kwam eruit. In de genoemde teksten, en dat is van mij, daar kunt u me aanvechten. Maar ik geloof dat ik biddend ben bezig geweest omdat ik de Bijbel ken. Op dit punt, daar heb ik over gebeden, veel. In de genoemde teksten van Abraham, stof en as ben ik. En Job, is het hoopje gelijk geworden aan stof en as. Spreekt Abraham niet over de materie tegen die heilige God, van ik ben stof en as. Maar het gaat om de verwoesting van Sodom en Gomorra, waar zijn neef Lot woont. Hij verdient over de materie waarop die opgebouwd werd, stof en as, maar als beeld van nietigheid ten opzichte van Yahweh. En zo komt dat precies uit de Hebreeuwse vertaling. Stof en as, moet u denken aan ze zaten in zak en as. As, het beeld van rouw. Hij is stof en as. Hij is tegenover God niets. Hij is ook nog met een neergebogen hart. Nochtans verstout ik me om tegen u te spreken, Yahweh. Zo heeft Abraham gepleit voor zijn neef Lot, voor Sodom en Gomorra. Job drukt ook niet de materie uit, maar de ellendige toestand. Nederlands Bijbelgenootschap heeft ook vertaald, gelijk geworden aan as en stof, helemaal niks meer zijn. Totaal verbroken, je kinderen kwijt, je bezit kwijt, je lichaam onder de zweren. Een vrouw die staat te zeggen dat je gek bent. Ik ben gelijk geworden aan stof en as en nochtans heeft mijn lippen niet gezondigd. U heeft gegeven, u heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen. Job had het niet over de materie, hij was helemaal ziek. Maar hij had het over zijn toestand, desolaat. Die Anglicaanse, vaat, een tikke, heb. Zie je, toch gelijk. Zie je? Anglicaanse, begraven die er weer bestaat, hebben niet? Anglicaanse. De Anglicaanse begrafenisliturgie is in het boekje, en daar gaat het me om, de Bijbelse gedachte om te kunnen verassen. Verder komt er feitelijk geen Bijbelse gedachte meer bij. Ik spreek nog wel even over 1 Korinthe 15. Maar de Bijbelse gedachte waarmee het boek begint is stof en as. Dan wordt er verteld van Genesis, van Job, volgende hoofdstuk, stof en as. Er wordt helemaal niet over de Bijbel gesproken. Stof en as. En dan gaan we over de club van de verrassers. Niet verrassers, verassers. Wat zegt de Bijbel er dan wel over? Nou, om dat te kunnen onderzoeken, heb ik een paar woorden gelicht. Maar misschien had ik een ander woord ook nog moeten nemen. Dan ben ik incompleet en doe nu dat als huiswerk. Ik heb het woord genomen begraven. Het woord genomen gebeente. Het woord genomen verbranden. Lijk. Lichaam. Ja. En dat willen we controleren. Wat zegt de Bijbel er dan wel over? Dus niet men zegt, de Bijbel zegt, stof en as. Maar wat zegt de Bijbel nou? Nou, ten eerste over begraven zegt de Bijbel dit. Israël, wonend te midden der heidenvolken, kent alleen de begrafenis. Zowel oud-testamentisch, namelijk Abraham koopt grond om Sara te begraven. Genesis 23 vers 4, zegt hij, geef mij een eigen grafstede bij u. Heel opvallend, want hij kwam natuurlijk uit heidenland, hè? Abraham was een pure heiden. Opvallend dat hij daar in het Kanaan komend zegt, geef mij een eigen grafstede bij u, opdat ik mijn doden mogen uitdragen en begraven. Dat is dus in het begin van het van de Bijbel, Genesis 23. Ook nieuwtestamentisch, namelijk, voorbeelden natuurlijk, Lucas 23 vers 55, en de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. Daarvoor heb ik natuurlijk genomen Jezus Christus, het zaad van Abraham. Hè? Professor van Nichtrik zegt, haal ik u even weer tevoorschijn, onmogelijk tot crematie te kunnen besluiten. De Bijbelse antropologie spreekt te duidelijk over gebeente. Dus ik heb eerst nu vastgesteld, de hele Bijbel door, er wordt alleen begraven. Dat zou voor ons al een reden kunnen zijn om handelend oud of nieuw testamentisch alleen maar te begraven. Toch spreekt Van Nistrik buiten dat begraven over gebeente. Daarom heb ik gebeente opgezocht. Zou u voor de aardigheid thuis moeten doen, Genesis 50, Exodus 13, Hebreeën 11 en Jozua 24, getuigen, oud en nieuw testamentisch, over dat ongelooflijk bijzondere, dat onder koning Jozef, een type van de Heer Jezus in het Oude Testament, beschikkingen geeft aangaande zijn gebeente. Dat meegenomen moet worden, en het gebeurt. Als Mozes na 430 jaar of 400 jaar uittrekt, dan hebben ze bij zich de kist met het gebeente van Jozef. En ze begraven het, ze dragen het nog 40 jaar door de woestijn, en ze begraven het in Sichem. Dat is toch wel iets, dat zo'n volk 40 jaar lang loopt te sjouwen met het gebeente van een koning die had beslist, je moet maar gebeente meenemen. Jozef geloofde in de uittocht, anders had hij dit nooit beschikt, en er geeft aanwijzingen voor zijn gebeente. Dit heb ik geconcludeerd uit de verf, hè? Dus dit komt u tegen. Bij de uittocht werd dit meegedragen in de kist en begraven te Sichem. Dan krijg je die wonderlijke geschiedenis. Uit 1 Koningen 13, vers 1 en 3, die vervuld wordt in 2 Koningen 23, vers 25 en die andere. Niet 16, maar 26 waarschijnlijk. Namelijk, in 1 Koningen 13 wordt er geprofeteerd door een man Gods. Het woord van God wordt geprofeteerd. Dat er een koning zou komen die zou Joshua heten. En die zou met mensenbeenderen het altaar van de afgodendienaars verontreinigen. En dan komt die koning en die doet dat. Die schaft de afgoderij af in het land. En de altaren die gebruikt zijn, daar laat hij de beenderen van opgraven van de priesters. En die laat hij verbranden. Hij maakt dat altaar van de afgoden onrein. En dan zoeken ze al die beenderen op. En dan vinden ze het gebeente van die man Gods. En dan zegt de koning, dat is het gebeente van die man Gods die geprofiteerd had. Laat dat met rust. Dus dat gebeente, dat moest met rust gelaten worden. Want het was een man Gods. De andere van die afgodendienaars moest verbrand worden. Om daarmee het altaar te onteren. Voelt u daar iets in? Daar voel ik iets in. Misschien dat u het thuis moet lezen. 2 Koningen 13 vers 20, een wonderbare geschiedenis. En als u daar een sleutel voor zou willen hebben, om dat te kunnen lezen, dat gaat over de profeet Elisa. De profeet Elisa is zo ongelooflijk het type van de Heere Jezus in het Oude Testament. Dan moet u het boek 2 Koningen opslaan, dan zoekt u Elisa op en dan moet u maar lezen wat Elisa in zijn leven meemaakt en wat hij doet. Moet doen. En dan is het in het klein precies wat Jezus in het groot gaat doen. Als hij er 100 spijzigt, spijzigt Jezus de 500. En dan wordt die Elisa begraven. En dan jaren later lopen mannen in een begrafenisstoet. En als ze de vijand in de verte zien, gooien ze het lijk in het eerste beste graf. En dat is het graf van Elisa. En als het de gebeente raakt van Elisa, staat hij op zijn voeten de doden. Een beeld van door de dood, in de dood, leven ontvangen. Het gebeente van Elisa is een type van de dood van Jezus Christus, waardoor we, als we daar één mee worden, opstanding beleven. Toen de man, de dode, staat er, met het gebeente van Elisa in aanraking kwam, werd hij levend en rees overeind op zijn voeten. Dan zou ik graag willen dat u opzocht Jeremia 8. Daar staat een walgelijke geschiedenis. In het eerste en tweede vers kunt u erbij schrijven. En dan gaat het om dat gebeente en beenderen, hè? In het eerste vers van Jeremia 8 lezen we dit. Te dien tijden. Het gaat over de tijd dat Israël zijn zonen offert, verbrand in het dal Ben Hinnom. Te dien tijden luidt het woord des Heren, zal men de beenderen van de koningen en de beenderen van de vorsten van Juda, de beenderen van de priesters, de beenderen van de profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen en ze uitspreiden voor de zon en de maan en het gehele Heer des Hemels, die ze hebben lief gehad en gediend, die ze achterna gelopen zijn en gezocht hebben en waarvoor zij zich hebben neergebogen. Zij zullen niet bijeengezameld nog begraven worden. Tot mest op de akker zullen ze zijn. En de dood zal boven het leven verkozen worden. Hier wordt gesproken over een gericht van God. Hier zijn de mensen zo ver in de afgoderij gevallen, Israël, dat ze de beenderen van de koningen van de profeten opgraven, om die als toppunt smaad aan te doen. En de duisternis waarin ze vallen zal zo groot zijn, dat ze zoals in de Openbaring de dood zullen verkiezen boven het leven. Je kan dus, en dat wil ik u laten zien, je kan dus nog schande toebrengen aan iemand, aan het gebeente. Want de gebeente van die koning en priesters die van Yahweh waren, werden toegewijd aan de goden. Aan het hele Heer des Hemels, aan de hele demonenwereld. En zo werd een grote schande over een gebeente gebracht. Er is iets met een gebeente, hè? Dat heb ik u gezegd. Dat wilde ik een paar dingen van laten zien. Jesaja 66 vers 14 zegt, en ik trek niet tekstjes hoor, maar ik kan niet alles uitschrijven. U moet het zelf maar naslaan. Maar waar het mij om gaat is dit. Uw gebeente zal gedijen als het jonge groen. Een hele typische uitspraak. Een toekomstbeeld. Amos 2 vers 1. De overtreding van Moab om 3 zonden, nee om 4. Die uitdrukking betekent dit. Er zijn zulke enorme zonden aan de hand en zoveel, ik zal er maar één noemen. Dat wil zeggen die uitdrukking, om 3 zonden, nee om 4. Er zijn zoveel zonden. Ik zal één voorbeeld geven. En dan staat er als voorbeeld, het gebeente van Edoms koning tot kalk verbrand. God acht het zo walgelijk dat ze het gebeente van Edoms koning tot kalk verbrand hadden. Amos 6 vers 10, hele typische geschiedenis, zoek maar op. Want anders denk je dat ik je verkeerd inlicht of voorlicht, dat is ook het vele werk wat eraan zit, want al die teksten moeten wel op zijn waarde bekeken worden voordat ik ze mag gebruiken. Het gaat hier over een valse gerustheid. In Israël verlangde men naar de dag des Heren. Dat God gericht zou oefenen over de heidenen, terwijl ze zelf met hun harten ver van God waren. En de profeten van Israël zeggen, weet wel wat zo'n dag des Heren voor jullie betekent. Jullie die denken dat voor de heiden is. Wees de zorgelozen op Sion. Zo begint dat, hè, in het eerste vers. En dan wordt er onheil aangekondigd, namelijk in het zevende vers van Amos 6. Daarom zullen zij nu in ballingschap gaan, aan de spits der ballingen. En uit is het met getier van wie zo omhangen. De Heere Heer heeft gezworen bij zichzelf, luidt het woord van de Heer, de God der Heerscharen. Ik verafschuw de hoogmoed van Jacob en ik haat zijn paleizen. Ja, prijsgeven zal ik de stad, met al wat erin is. Ook al zouden dan 10 mannen overblijven in hetzelfde huis, ze zullen sterven. Neemt zijn oom hem op, of die hem verbrandt, om het gebeente uit het huis weg te ruimen, dan zal hij zeggen tot wie achter in het huis is, is er nog iemand bij u? En als deze zegt, niemand, dan zal hij zeggen, stil, want het is niet om er de naam des Heren bij te noemen. Hier wordt bedoeld dat terwijl ze verlangen naar de dag des Heren, naar gerechtigheid over de heidenen, zal het u zelf treffen, want hun harten dienen de Heer niet. En de profeet kondigt hier aan dat de Heer zal ze uitroeien. Dan wordt er gedacht aan een ramp. Mogelijk omsingelde stad, uitgehongerd, pest uitbreken. En 10 mannen zouden overblijven in hetzelfde huis. Ze zullen sterven. Als je ontkomt aan de ziekte, dan zal je het oordeel niet ontlopen. En dan staat er, neemt zijn oom, samen met de lijkbezorger in de exegese, die neemt dan de dode lichamen weg om te verbranden. Omdat zo'n pestilentie was op een andere wijze niet te stoppen. En dan zou er nog geroepen worden, is er nog iemand in het huis? Of dat er nog meer lijken zijn? En dan zou iemand zeggen, stil, als die antwoordt niemand, want dan zou de naam des Heren erop kunnen volgen, stil, en dan de naam des Heren. Of nee, als hij zou roepen niemand, dan zou de naam des Heren erachter kunnen komen, en dan wordt onmiddellijk dat afgesneden met stil, want de naam des Heren mag hier niet bij genoemd worden. Het is verschrikkelijk in zo'n schuldige stad staan. Dat is de bedoeling van de tekst. En toch gaat het mij om, wat een straf het is, een oordeel aangezegd, pestilentie, dan worden de lichamen verbrand. Israël kende helemaal geen verbranding. Maar het was vanuit het gruwelijke handelen dat zulke dingen moesten gaan gebeuren. Die waren zo erg, daar kan je de naam des Heren niet bij noemen. Ik heb dus niet gezegd dat je bij crematie de naam des Heren niet kan noemen. Hè? Dat zou een verkeerde gedachte zijn, daarom zit het hele verhaal goed in volgorde te leggen. Wat wordt er bij verbranden gezegd? Want crematie is een mooi woord voor een gruwelijke zaak, lijkverbranding. Precies hoor, zoals ik het zeg, lijkverbranding. Grote voorstander van crematie vroeger jaren was de directeur van de Roodhef. De Bruin. Hoor ik van ander, mijn broer. Ik moet ik aan denken toen ik dat verbranden zag. He? Ruimen we het zo op. Verbranden. Wordt in de Bijbel verbonden met gruwel en straf. Genesis 38 vers 27 wordt gezegd dat de schoondochter van Juda, dat die zwanger is. Terwijl ze zomaar is overleden. Kan niet. Heeft ze hoererij gepleegd. Breng haar hier opdat ze verbrand wordt. Maar toen bleek dat ze had zich vermomd langs de weg. Het was een kind van hemzelf. Van Juda, sorry. En dit is in het geslacht van de Heer gekomen. Hè? Maar het gaat even, die straf is niet uitgevoerd. Maar gelijk was zijn reactie: brengen hier om verbrand te worden, straf op hoererij. Dat was in Israël was dat heel erg bekend. In de hele erge grote begin al. Leviticus 20, vers 14 is verbranden van iemand. En dat is toch wel fijn, als je met zijn onderwerp bezig zijn, ga je ogen open. Want als je dat leest in de tekst, denk je niet eraan. Maar dan moest er verbrand worden. Dat was een straf op bloedschande. Als een man was van vrouw en moeder. En haar moeder. Bloedschande. Moest het verbrand worden. Die man moest verbrand worden. Dat weet ik niet, wat vrouw. Leviticus 21 vers 9. Straf op ontucht van een priesterdochter. Waarom moest die zo zwaar gestraft worden dat ze verbrand werd? Omdat ze haar vader, de priester, verontreinigde. Ontheiligde. Wat een gedachte voor kinderen, zeg. Als ze hun ouders aandoen. De eer van de priester was ook in zijn dochter. En ze ontheiligde die. En moest verbrand worden als ze zich overgaan van ontucht. Ontucht moet u denken aan andere goden, hè? Tempelhoer. Tempelhoerij, mooier woord. Nou, het is al wel lelijk. Jozua, ik kwam een beetje verzachten, maar. Jozua 7, vers 13 en 25. Is het een straf, verbranden. En die wordt toegepast op Achan en heel zijn gezin. Op overtreding van het verbond des Heren. Ik heb letterlijk de tekst van de Bijbel aangehouden, hè? En dat is een dwaasheid in Israël voor hem. Hij, zijn familie en zijn bezittingen verbrand worden, daar mocht. Dat moest nou veracht worden. Dat was de overtreding van het verbond des Heren. Er werd gestraft met verassing. Dat leek wel op dat God wilde zeggen. Totaal restloos uit mijn ogen en uit het midden van het volk. Verbranden van zonen en dochters in Jeremia 31, dat had u net voor u liggen. Jammer, ik had het ineens kunnen pakken. Maar geen niet hoor. Ik wil u dit laten zien. In Jeremia 7 staat in het 29e vers. Scheer uw hoofdhaar af en werp het weg. En dat was een teken van rouw. Van rouw wat God opdroeg. En dan staat er in het 32e vers. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden, Tofet. Tofet. Of Tofet, ik weet het niet. Na drie lessen, hè. Maar ik weet wel dat het letterlijk betekent brandstapel. Of Van Driel nou knikt of niet. Maar het betekent letterlijk brandstapel, heb ik nagekeken. dat was de offerplaats voor de kinderen. In het zuiden en zuidwesten van de muren van Jeruzalem. Ik heb die plek gezien. Dat is een walgelijke plek. Ze hebben hem heel mooi gemaakt nu. Maar ik kan het me voorstellen. Dat is heel diep. Dat is dat dal Ben Hinnom. Dat heeft de naam van van de hel. Als u daar kijkt, dan hebben ze nu parken aangelegd. Voor een groot gedeelte erin. Maar je ziet daar de holen. Het is te grauw. Ik kan me daar voorstellen die melaatsen die daar kropen enzovoort. Hè? En op die plaats daar. Zuiden-zuidwesten van Jeruzalem. Vlak bij de muur. Daar heeft Israël zijn afgoderij bedreven. Zodat het daar rookte. Van de offers van hun kinderen. Tofet was de brandstapel. En Dal ben Hinnom. Gehenna is daarvan gekomen. Dat is hel. Dat is het beeld van die rook waar Jezus 28 keer over spreekt. Dat we moeten oppassen dat we daar niet terechtkomen. Maar Moordedal. En men zal op die brandstapel in Tofet begraven bij gebrek aan plaats. Ja, de lijken van dit volk zullen het gevolgde des hemelse en het gedierte der aarde tot voedsel trekken.